De moderne mens verwacht van bedrijven en overheden dat ze via verschillende kanalen bereikbaar zijn. In toenemende mate via digitale kanalen. Op de eigen website, maar ook via bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook. En dan het liefst 24/7. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Andersom hebben bedrijven en overheden ook de voordelen van digitale klantenservices ontdekt. Efficiëntie en klantvriendelijkheid zijn daarbij de belangrijkste drijfveren. Op basis van ontwikkelde klantreizen, customer journeys, kunnen we de klant digitaal begeleiden via onze platformen, zonder onnodig kostbaar contact. En met de inzet van de chatbots kunnen automatisch vragen beantwoord worden. Direct klantcontact kost tijd en dus geld en leidt bovendien tot ontevredenheid bij zowel klanten als medewerkers. Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? Hoe werkt het in de praktijk en voelt de klant zich nog wel voldoende koning in de gedigitaliseerde omgeving van bedrijven en overheden? Daarover gaan we vandaag in gesprek tijdens deze derde aflevering van de podcastserie Digitalisering op Drift. Een serie van AG Connect en e-bestuur in samenwerking met Pega Systems. Mijn naam is Marcel Bril. Naast me zit Alexander Hamel. Hij is partner bij Customer Contact Company en expert op het gebied van digitalisering en klantenservices. Welkom. Even kort op de bocht, Alexander. Kan de computer het beter dan de mens als het gaat om dienstverlening?
Op sommige punten op dit moment wel, maar op de meeste punten nog niet.
Nou, dat is een antwoord dat prikkelt om straks verder te praten.
Zeker.
Ook aan tafel Fiona Artachi, directeur dienstverlening gemeente Amsterdam. Voor jou ook een vraag, kort antwoord gewenst. Wordt de dienstverlening voor jullie inwoners beter door digitalisering?
Ja, die potentie is er zeker.
Ja, potentie, ook dat geeft nog genoeg potentie om verder te gaan praten.
Precies.
En naast mij ook Bert Scheer, hij is lid van het managementteam Technology bij Wekamp. Ik kan me zo voorstellen dat jullie al heel wat ervaring hebben op dit punt, dienstverlenen en digitalisering. Wordt dat inderdaad ook verbeterd, die dienstverlening, door de digitalisering?
Ja, dat klopt inderdaad. Zeker hebben we veel ervaring. Dus we bestaan volgend jaar 70 jaar. We zijn van een compleet analoog bedrijf naar een compleet digitaal bedrijf gegaan. En daar zijn de mogelijkheden veel groter.
Ook daar horen we straks hopelijk meer over. En tenslotte aan tafel Jacqueline van Wees, Sales Director bij Pega Systems. Jullie ontwikkelen onder andere technische systemen voor digitale klantenservices. Waar is vooral vraag naar?
Ja, uiteraard zijn veel bedrijven op zoek naar manieren om hun klanten een nog betere ervaring te bieden. Gepersonaliseerd en consistent over kanalen heen. En natuurlijk het liefst tegen aanzienlijk lagere kosten.
Ja.
Maar ja, we zien ook steeds vaker de vraag om de medewerkerervaring te verbeteren. Omdat klantenservice medewerkers vaak allerlei verschillende systemen moeten navigeren om een klant te kunnen helpen. En ze moeten zelf op zoek gaan naar de informatie. En dat leidt niet alleen tot suboptimale klantervaringen, maar ook tot veel verloop van de medewerkers. En dat in een tijd natuurlijk dat het aantal klantenservice interacties aanzienlijk is toegenomen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de twee aspecten die we veel zien.
Mooi, ook daar kunnen we straks nog verder op inzoomen. Welkom allemaal. Laten we eerst eens even een schets maken van de digitalisering in die klantenservices wereld. Alexander, met jou ga ik het hebben over de technologische ontwikkelingen bij die klantenservice. Welke digitale trends signaleer jij?
Ja, Marcel, eigenlijk heb je die vraag al in de inleiding beantwoord.
Ah.
Maar ik zal nog proberen om het in drie delen in te delen. Het eerste deel is dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor klanten om in contact te treden met hun leveranciers. Kanalen, zoals we het vaak noemen. In de goede oude wereld kon je of bellen of je kon een brief schrijven. 20 jaar geleden kwam daar e-mail bij, daarna kwam er chat bij. En in een steeds hoger tempo zien we dat er andere mogelijkheden komen om in contact te komen. Je hebt de social media, Facebook en Twitter, maar ook steeds vaker Instagram. Pinterest kom je ook veel tegen. Je hebt de mijnomgevingen die ontwikkeld zijn. Of de app die klanten inmiddels hebben, waarmee ze in contact kunnen komen met hun leverancier. Je hebt fora die een belangrijke rol spelen. Nou, ik zou denken dat er snel 10 tot 15 verschillende kanalen zijn als je een groot bedrijf bent.
Ja, en er komen er steeds nieuwe bij. Misschien worden andere wat minder interessant.
Ja, Ja, dat is zeker zo. Er is zeker vervanging. Maar over het algemeen zie je dat het toevoegen van extra kanalen echt leidt tot het hebben van meer contacten. Daar moet je als organisatie ook op voorbereid zijn. Er is zeker een bepaalde verschuiving. Maar elk kanaal boort ook weer een nieuwe doelgroep van klanten aan waarmee je contact kunt krijgen.
Ja, dat vraagt misschien ook wel een nieuwe deskundigheid.
Dat vraagt soms ook een nieuwe deskundigheid. En wat Jacqueline ook al net zei, betekent dat die medewerker die moet omgaan met contacten vanuit allerlei verschillende kanalen. En het kan ook wel zijn dat de contact begint op het ene kanaal en eindigt op het andere kanaal.
Mm-hmm. Ja.
Dus de kanalen is een van de ontwikkelingen. Je ziet eigenlijk dat er steeds meer kanalen komt. En mijn verwachting is ook dat dat een trend is die is ingezet en die voorlopig nog niet klaar is. Dus we gaan toe naar nog meer kanalen. Elke klant zal zijn eigen voorkeur hebben. En als jij het als organisatie jouw klanten goed wil bedienen, dan moet jij aanwezig zijn op die kanalen waar jouw klanten ook zitten.
Dat is de kanalenkant.
Dat is de kanalenkant. Dat is de ene kant. De tweede kant is het digitaliseren of het automatiseren van het geven van antwoorden op vragen. Dat zijn de beroemde chatbots. Je hoort tegenwoordig ook vaak voicebots die hetzelfde doen, maar dan met gesprekken. En dat is eigenlijk computertechnologie, software die de vraag die de klant stelt analyseert. Vaak nog een aantal vervolgvragen stelt. Op die manier duidelijk probeert te maken, goh, waar gaat dit eigenlijk over? Wat is precies de vraag? En dan uit de grote database opzoekt van wat kan het antwoord zijn en dat antwoord aan die klant voorlegt. En als dat niet helemaal lukt, dan is er ook de mogelijkheid dat het de conversatie wordt overgedragen naar een medewerker van vlees en bloed.
Ja. Ja.
Dus dat automatiseren, dat is een belangrijke trend. Daar wordt heel veel met artificial intelligence gewerkt. Daar heb je weer een hele hoop soorten en smaken van. Op die manier proberen organisaties om steeds meer, een steeds groter deel van de vragen beantwoord te krijgen, zonder dat daar een mens nog tussen zit.
Mm-hmm.
Nou, wat je al zei, dat levert voordelen op, dat is goedkoper. Kan ook sneller zijn. Maar het is zeker niet voor iedere klant de meest gewenste oplossing. Er zijn ook klanten die willen gewoon eigenlijk altijd met een mens van vlees en bloed spreken of chatten. En je ziet toch wel dat het de trend is dat als een klant dat wil, dat je dat ook wil honoreren.
Ja.
Dus in bijna elke chatbot zit ook de mogelijkheid om te zeggen, ik wil een medewerker spreken. En als het een goede chatbot is in mijn mening, dan word je ook op dat moment doorverbonden met een medewerker.
Ja, ja, dus eigenlijk om 1 en 2, punt 1 en 2 te combineren, je moet bij zo'n digitalisering van antwoorden, digitaliseren van antwoorden, ook wel een kanaal houden met echte mensen.
Ja, zeker. En ik hoop dat we daar in dit gesprek nog meer aan toe gaan komen van waar de grens ligt, wat de medewerker kan en wat de computer kan.
Mm-hmm.
Maar de mens zou ik er voorlopig nog niet tussenuit snijden.
Nee, helder.
En dat niet alleen maar voor de kosten trouwens.
Nee.
Dan heb je nog een derde ontwikkeling. Die heb je nog niet helemaal genoemd. En dat is het analyseren van contacten.
Mm-hmm.
Dus diezelfde software is in staat om contacten te analyseren. En daarmee bijvoorbeeld een aantal dingen te doen. Voor zover die contacten nog door mensen zijn afgehandeld, kun je die analyse gebruiken om die medewerkers te coachen. Tot nu toe ging coachen door random 2 of 3 of 4 gesprekken na te luisteren. Nu kun je alle gesprekken kun je bekijken. Kun je kijken, goh, waar kan die medewerker het beter doen? Dus een hulpmiddel voor de medewerker om de dienstverlening te verbeteren.
Ja, en zijn er nu al standaard dingen aan te wijzen waarvan je zegt, uit analyses blijkt dat dienstverlening, digitale dienstverlening vaak op dit punt of dat punt te verbeteren is?
Digitale dienstverlening?
Ja, digitale dienstverlening.
Ja, dat is zeker wel. Want als je bij een organisatie gaat kijken en je kijkt naar de bijvoorbeeld de chats die door de bots worden afgehandeld en worden gehandoverd naar medewerkers, dan zitten daar nog wel eens dingen tussen dat je denkt, oeh, die vragen die chatbot stelde, die waren toch misschien niet helemaal relevant voor wat die klant bedoelde. Dus ja, die klant heeft zich waarschijnlijk zitten ergeren en die is blij dat hij een medewerker kreeg.
Ja.
En daarbij zie je dat de hele industrie zit in een learning curve. Die is aan het leren. Het wordt steeds beter. Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is. Maar het is nog lang en nog verre van perfect op dit moment.
Ja, ja. Kanalen. Er zijn veel kanalen. Digitaliseren van het antwoorden. En het analyseren van de digitale dienstverlening om te kijken wat er wel werkt en wat er niet werkt.
Ja.
Dat is even een samenvatting volgens mij, Alexander, van jouw aftrap.
Ik heb nog één punt.
Ja?
En dat is het maken van klantprofielen.
Mm-hmm.
Daar heeft Jacqueline het ook al even over gehad. Als je je klant goed kent en weet wat zijn voorkeur is of haar voorkeur is, dan ben je dus in staat als organisatie om het kanaal van voorkeur aan te bieden. Je kunt zelfs zo ver gaan dat je zegt, de ene klant wil graag een zakelijk en efficiënt antwoord en de andere klant wil graag een meer emotioneel geladen gesprek. Dus ik denk dat het het maken van klantprofielen, goed weten wie met wie je contact hebt, dat een vierde belangrijke ontwikkeling is waar we met z'n allen mee bezig zijn.
Dank voor deze aftrap en inzicht over de ontwikkelingen op dit moment en de trends. Bert Weekamp, jullie zijn een online bedrijf, vertelde je net al even
ja,
omgeschakeld.
Zeker.
Herken je die trends die Alexander schetst?
Ja, ik ken ze zeker. Ik zie het aantal kanalen toenemen. Instagram, TikTok, er komen steeds nieuwe bij. Ja. Waar ook Weekamp erg actief is, dus dat zeker. Wij hebben ook een chatbot. Een jaar geleden zijn we begonnen met het bouwen van een messagingkanaal. En daar is iets later een chatbot aan toegevoegd. Dus ook die trend herken ik. Het analyseren van de contacten, dat vindt bij ons nog niet geautomatiseerd plaats. Wij brengen alle data naar een BI-omgeving en er zitten echt mensen te kijken. Kunnen we daar patronen in herkennen?
Ja, en al die nieuwe media die opkomen, de nieuwe social media, TikTok, ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg nieuw, maar laten we even zeggen, wat er net ook geschetst wordt, er komen steeds meer kanalen bij. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zorgen jullie daarvoor dat je daar up-to-date bent en de juiste taal voor de juiste doelgroep spreekt?
Ja, wij proberen overal aanwezig te zijn. En we zien het ook echt wel als een soort voorportaal van onze website, hè, en onze app waar we dingen echt verkopen. En we trainen de medewerkers in ons servicecenter op het gebruik van die kanalen. Mensen beginnen vaak op call, dus met voice. Onze systemen leren ze dan kennen. En dan krijgen ze trainingen om ook op social media actief te zijn. Want dan... dan geef je antwoord op een publiek kanaal natuurlijk. En dan moet je even iets andere taal gebruiken als dat je één op één contact hebt.
Ja, want wat voor mensen zijn dat? Ik bedoel niet van hoe zien ze eruit en zo. Maar wat voor achtergrond hebben ze? Zijn dat vooral technische mensen of ook communicatiegescholden?
Ja, het zijn zeker niet allemaal technische mensen. Het zijn mensen die werken in een callcenter en die daar getraind zijn op het voeren van klantcontact. En voor hun is het een ander kanaal, is net een ander medium, een andere manier van communiceren. Dus gewone mensen kunnen studenten zijn, maar mensen die in een callcenter werken.
Ja, jullie hebben dus al veel ervaring met digitale dienstverlening. Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen misschien van wat wel werkt? Maar ook waar jullie achter zijn gekomen wat eigenlijk niet zo werkt op dit gebied?
Ik denk dat de klant kiest bij ons om het kanaal te benaderen van zijn keuze. En daarmee voor de wat simpelere dingen kan onze chatbot heel goed antwoord geven. En dat zien we in 25% van de gevallen ook goed gaan. Soms is de chatbot niet goed genoeg getraind en komt hij er niet uit. En dan werkt het wel goed dat je inderdaad, zoals Alex ook al zei, een mens kan spreken. Ook al is dat digitaal.
Ja, ja. En wat voorzie jij voor de toekomst? Wordt het allemaal nog complexer qua kanalen? Laten we daar eens even op inzoomen, op dat punt van de kanalen. Nog complexer, nog meer kanalen, dat bijna iedere klant zijn eigen kanaal krijgt in de toekomst? Of is dat wat overdreven?
Ja, wat ik persoonlijk zie is dat het aantal kanalen zal gaan toenemen. Maar de manier van communiceren, daar zit wel enige uniformiteit in. Dus het is vaak tekst gebaseerd. En dan zijn wij als IT'ers in staat om dat eigenlijk op een uniforme wijze af te handelen. En op een gelijke wijze aan het callcenter aan te bieden, zodat ze vanuit één tool hun antwoorden kunnen schrijven. En dan is het goed om te weten vanuit welk kanaal het komt, zodat je daar kan rekening houden in je antwoord, hè, van wat voor publiek zou daar vandaan komen. Maar technisch gezien kunnen we gewoon het antwoord dan wel op een uniforme wijze geven.
Ja, ik stelde deze vraag ook om te kijken van hoe ver is zo'n organisatie als Weekamp met digitaliseren? Op een goed moment is alles zo'n beetje gedigitaliseerd, zou je kunnen zeggen, qua dienstverlening.
We hebben een goede self-service omgeving, maar we hebben ook heel veel klanten en verschillende situaties. En je hebt altijd voor de meest complexe situaties de voorkeur om het door iemand aan de telefoon zelfs te laten afhandelen. Dat zien we ook gebeuren in het chatverkeer, in de messaging. Op het moment dat het te complex wordt, dan gaan we zelf de klant benaderen en zeggen van nou zullen we even u opbellen, want dat gaat dan net even wat sneller. Dat hoeft niet altijd, maar als het echt wat complexere situaties zijn, dan doen we dat.
Ja. Merk je ook gemopper soms over digitale dienstverlening?
Nee, op zich niet op de dienstverlening. En wat we wel zien is dat mensen in de digitale kanalen wat makkelijker mopperen. Dus dan zijn ze wat minder beleefd, onze klanten, dan dat ze echt iemand aan de telefoon hebben. Ja. Het is toch wat afstandelijker en wat anoniemer manier van communiceren. En dat zien we denk ik in de hele maatschappij gebeuren.
Ja, op een chatbot kun je wat makkelijker mopperen dan op een medewerker die ook echt met een stem terugpraat.
Dat klopt, ja.
Ja. Dank tot zover eventjes. We gaan uiteraard straks met de hele tafel verder praten. Ook over dat element mens versus machine, noem ik het maar even voor het gemak. Fiona, welke vormen van dienstverlening, digitale dienstverlening, kent de gemeente Amsterdam ondertussen?
Nou, ik herken heel veel wat hier beschreven wordt door Alexander en Bert. Dus ook wij zien dat er een toename van verschillende kanalen nu plaatsvinden. En wij zien ook wel een digitalisering of automatisering van een verwerking van de klantencontacten. Alleen wij zijn minder ver. En misschien is dat ook helemaal niet zo slecht dat we minder ver zijn. En ik moest net denken toen Bert het over had, hè, van het voelt een beetje binair. Alle klantcontacten en dan gaan we analyseren en dan... Ik merk gewoon dat ik als ambtenaar gewoon daar bij voorbaat al veel meer moeite mee heb om het zo te bezien en zo te bekijken.
Hoe komt dat, denk je?
Nou, ik denk dat het te maken heeft met de kwetsbaarheid van een deel van onze burgers. En dat zij gewoon geen keuze hebben. Hè. Ze kunnen niet van Wekamp overstappen naar een andere leverancier. Ze moeten het met mij doen. Mm-hmm. En daar kom je gewoon allerlei vraagstukken tegen die wij wel moeten oplossen als gemeente zijnde, als overheid zijnde. Oh, Bert is meteen...
Je steekt je vinger op, Bert.
Ja. Ja, ik wil wel even, met me eens.
Tuurlijk ben ik het wel met je eens, maar even toelichten op dat binaire van het analyseren van de klantcontacten. Wij analyseren de contacten vooral om te zien, doet die chatbot geen hele rare dingen en roepen we niet frustraties bij die klant op en kunnen we die niet verbeteren. Dus altijd wel met als doel om het klantcontact beter te maken. Mensen die werken zo achter de messaging kanaal, die vinden het ook heel leuk als kanaal, omdat het toch heel persoonlijk is. Ze gebruiken allemaal icons en zo om het een persoonlijke conversatie te laten zijn. Wij willen alles behalve het heel binaire zien en dat zo laten voelen richting onze klant.
Ja, begrijp ik.
Je zei net, misschien is het ook helemaal niet zo erg dat we nog wat achter liggen. Heeft het mee te maken, wat je net ook al een beetje schetste, als overheid, uit een overheid kun je niet kiezen, dat misschien de overheid niet voorop hoeft te lopen met digitale dienstverlening?
Ja, dat is één deel. En de andere deel, ik hoor beide heren zeggen van, je moet overal zijn. En ik denk dat we als overheid ook misschien niet overal tegelijkertijd hoeven te zijn. Hè? Dus ik vraag me echt af of ik aan TikTok zou moeten beginnen. Mm-hmm. Ik denk dat ik gewoon een paar kanalen heel erg goed moet doen. En niet per se overal tegelijkertijd hoeft te zien. Ik vind wel dat er voor bepaalde meldingen 24/7 zou moeten zijn. Bijvoorbeeld overlast van horeca of overlast van geluidsoverlast 's nachts. Dat je dat wel om 2 uur 's nachts zou kunnen melden. Maar een vraag over een paspoort aanvragen, dat hoef ik niet om 2 uur 's nachts te beantwoorden. Dus ik denk dat we daar een aantal andere keuzes zouden maken dan een commerciële partij.
Ja, maar uiteraard vindt er wel digitalisering plaats.
Zeker.
In de dienstverlening.
Zeker.
Zou je eens kunnen schetsen wat jullie aan het doen zijn? Welke tools of manieren jullie gebruiken?
Nou ja, wij zijn ook een aantal kanalen aan het doen. Bijvoorbeeld, je kan nu 24 uur per dag bepaalde meldingen over openbare ruimte doen. En daar betekent dat ook daarop gehandhaafd worden. Dus het is niet alleen maar dat we zeggen bedankt voor je mail. Hè. Je kan ook een foto maken van hier is dan afvalbak die zo vol is, waardoor heel veel overlast en ongedierte op afkomt. Hè. Doe er wat aan, gemeente. Nou, dat is gewoon heel fijn dat we dat al zo gedigitaliseerd hebben, dat meteen mensen een foto kunnen maken, naar ons kunnen toesturen en dat wij het kunnen routeren naar de afvalcollega's, zodat die het versneld kunnen opkomen halen. En we hebben aan de voorkant van digitaal gewoon een hele scala e-diensten aangezet, waardoor de burger veel makkelijker thuis. Of als net een baby geboren is in het ziekenhuis, vanuit het ziekenhuis een baby aangegeven kan worden. Nou, daar zijn we druk mee bezig.
Ja, en wordt dat gewaardeerd door de niet meer aanstaande, maar de jonge ouders, dat soort services? Dat ze niet meer... ik weet nog, zelf ben ik ook vader, dan moet je binnen 3 dagen, geloof ik, verschijnen op het, op het stadhuis.
Ja.
En dat hoeft dan niet meer in dit geval. Wordt dat gewaardeerd?
Ja, heel veel ouders waarderen dat, omdat ze dat ook samen kunnen doen. Hè? Dus het is niet zo dat de vader, dat is een vrij... Ja, ouderwetse gedachte dat de vader dan het kind gaat. Nou, dat kun je gewoon samen doen vanuit de privacy en vanuit de comfort van ziekenhuis of thuis, als je daar bevallen bent. Ja, en wordt zeker gewaardeerd.
En ook het 4-ogen-principe dat de naam goed geschreven wordt.
Ja. Wat doe je nou, zei ze. Ja.
En toen heette het kind voor het hele leven lang anders.
Precies. Ja, precies. Ja. Dat helpt ook.
Ja, dus dan kunnen vader en moeder goed kijken. Wat is het dilemma voor de overheid als het gaat over digitaliseren? En ik stel deze vraag vrij groot.
Oh, er zijn
groot.
Er vele. Ja.
Nou, kies er eens een paar uit.
Nou, laten we beginnen met privacy. De gevoeligheid van de informatie waar wij mee dealen. Je moet echt in alle tijden kunnen waarborgen dat er niet per ongeluk gegevens van de burgers voor mensen die daar helemaal niks mee te maken hebben op straat komen te liggen. Super ingewikkeld. Kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, is dat het juiste woord? Ja, volgens mij wel. Bijvoorbeeld dat er niet per ongeluk bij het automatiseren of robotiseren... Ja, vooroordelen, impliciete vooroordelen in het systematiek of een software inkruipen. Waardoor je achteraf toch wel een soort besluitvormingsproces krijgt. Waarbij iedereen denkt, maar hoe kan dat dan weer? Nou ja, dus dat zijn wel twee hele actuele en belangrijke onderwerpen. Ja.
Ja. Bert, als je dat zo hoort, ben je blij dat je niet bij de overheid werkt met al die dilemma's? Of hebben jullie ook gewoon veel dilemma's?
Hebben dezelfde dilemma's. Ja. Dus wij hebben ook klanten en wij moeten zeker zorg dragen dat ook allemaal de privacy gewaarborgd blijft. En dat doen we ook.
Ja, maar is het wel anders? Je zei net al, ik ben het wel met Fiona eens, hè, dat het overheid en bedrijfsleven ook wel anders is. Zie je dat ook?
Ja, daar zie ik wel een verschil. Ik denk als maar dat heeft met de basis, de insteek van je bedrijfsvoering te maken. Wij doen dat vanuit een commerciële insteek en proberen juist veel vaker proactief in contact te komen met die klanten. En daarom zijn we juist ook op heel veel van die digitale kanalen. Daar leg je het contact en uiteindelijk probeer je de klanten naar je winkel te leiden. En dat is denk ik wel een verschil met de overheid.
Ik wil ze eigenlijk zo min mogelijk spreken. Ja. Want dan heb ik het zo goed gedaan en zo proactief een aantal problemen opgelost. Waardoor, Alexander zei dat ook, hè, dat je gewoon voorkomt dat de burgers de behoefte hebben om contact met je op te nemen.
Ja.
Dan zijn we succesvol eigenlijk.
Ja, dat geldt in onze omgeving enigszins ook wel. En we proberen een zo goed mogelijke self-service omgeving te hebben. Mooi voorbeeld daarvan is, we hebben allemaal Scrum teams. We werken bij IT met allemaal Scrum teams. En we hebben er 2 maanden geleden voor gekozen om het Scrum team van Customer Service samen te voegen met het Scrum team van self-service. En dat is dan op de website het stuk. Zodat die een veel kortere feedback loop hebben, beter op elkaar kunnen inspelen. En inderdaad ook in 1 keer de klant goed kunnen helpen.
Ja, want wat merkt de klant daar dan van de Scrum fusie?
Dan moet de klant in de toekomst gaan merken dat, kijk, onze chatbot, wat ik net al zei, we analyseren de data. En daar krijg je eigenlijk gewoon impliciet feedback van de dialogen die de klant gehad heeft met Wekamp. En als daar naar voren komt dat klanten over bijvoorbeeld retourneren heel vaak contact opnemen. Ja, dan zouden we juist in onze self-service omgeving dat wat prominenter aandacht moeten geven en zorgen dat het daar wat makkelijker gaat. Of zo zijn er legio aan voorbeelden te noemen. Ja.
Ik zei het al, we gaan straks ook nog spreken over die balans computer, machine versus mens. Maar ik zou eerst graag nog naar Jacqueline willen in deze ronde van Pega Systems. Jullie helpen organisaties dus met klantenservices. Kan technologie helpen om klanten inderdaad beter van dienst te zijn?
Nou, absoluut. Ik denk dat we al gehoord hebben dat digitalisering niet meer te stoppen is als trend. En heel veel organisaties zoeken naar manieren om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn in die toch wat goedkopere kanalen, de digitale kanalen. Wat overigens toch ook wel meer en meer de voorkeur heeft van klanten zelf. Maar dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat klanten zich nog altijd begrepen voelen. Dat hebben we net ook al een paar keer gehoord, dat die interacties passend zijn, gepersonaliseerd zijn, relevant. Maar ook dat mensen daardoor niet in de problemen komen. Nou, dat zijn een aantal van de dingen waar wij mee helpen. Ik vond het wel heel fascinerend, Fiona, dat je zei, en eigenlijk zei jij dat ook, Alexander. Het liefst spreken we de mensen niet, want dan hebben we het goed gedaan. Wij denken dat er misschien ook waarde kan zitten in dat je mensen proactief benadert. Bijvoorbeeld met een bepaalde hulp of advies waar die mensen zelf nog niet opgekomen waren. Dus het is in ons optiek ook heel goed om te kijken waar helpen we klanten of burgers nou het beste mee. En dat is natuurlijk als zij contact zoeken met organisaties. Maar soms ook proactief of om bepaalde issues te voorkomen.
Maar dan moet je dus als overheidsorganisatie of als bedrijf of organisatie weten waar diegene mee te maken gaat krijgen.
Ja, maar dat kan zeker.
Is dat een concreet voorbeeld van te noemen?
Nou, absoluut. Dus we hebben ook al een aantal keer kunstmatige intelligentie gehoord. Een voorbeeld wat ik zelf altijd aardig vind is, stel dat je in het buitenland bent en je bent zakelijk in het buitenland en je bent met jouw creditcard bepaalde uitgaven aan het doen en jij nadert jouw limiet op die creditcard bijvoorbeeld. En dat heb je zelf niet zo in de gaten, dan is het heel fijn als de bank jou misschien een berichtje stuurt, een sms'je stuurt. Fiona, ik zie dat jij nog in het buitenland bent, dat je een aantal transacties hebt gedaan, je gaat je richting jouw limiet. Vind je het fijn als wij die limiet tijdelijk ophogen of zullen we daar in ieder geval even contact over hebben? Dat zou iets kunnen zijn wat proactief is.
Vinden mensen dat niet eng en denken waar bemoeien jullie je mee?
Als het niet heel relevant is, dan zou dat kunnen. Maar als het jou echt helpt als klant of als burger, dan is het onze ervaring dat mensen het toch wel fijn vinden. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld vooraf wordt gewaarschuwd over een bepaalde boete of geïnformeerd wordt over een bepaalde toeslag of nou dat soort elementen. Als er maar voldoende waarde voor de klant te behalen is, dan wordt dat over het algemeen toch wel erg gewaardeerd.
Oké. Okay. Ja.
Dat is echt een droom van mij, wat Jacqueline beschrijft. En dat heeft niet met de limiet van een creditcard te maken. Maar als jouw partner overlijdt en zij of hij heeft een parkeervergunning, zou het zo fijn vinden als die partner niet dan naar de stadsloket hoeft te komen om te bewijzen dat zijn partner overleden is om die vergunning op te mogen zeggen, maar dat ik dat gewoon voor hem of haar regel.
Ja.
Dat is echt een droom van mij.
Ja, maar dat vraagt ook wel vertrouwen. Of het nou over de overheid gaat of over het bedrijf. En ja, als het over de overheid gaat, ik lees wel eens wat, dan is het niet altijd zo dat er heel veel vertrouwen is, toch? Is dat geen belemmering voor die droom? Gebrek aan vertrouwen?
Is dat een belemmering van die droom? Dat mensen het niet vertrouwen als ik jou praat. Ja, ik denk dat een deel van de mensen daar inderdaad last van hebben, de vooroordeel hebben. Maar ik denk dat ook een heleboel burgers het denken van, goh, wat fijn dat dit zo geregeld wordt. Ja.
Alles
dus ik denk dat je niet alle burgers over één kam kan scheren hierin.
Nee, en ik denk dat je vertrouwen ook moet verdienen. En je kunt het juist gaan verdienen door dit soort dingen te doen. En het dan wel goed doen natuurlijk. Hè? Want dat is
voel meteen een meetlat van Alexander.
Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde burger in Nederland daar de overheid toch net iets anders beoordeelt dan een commerciële organisatie. Dat kan wat je net zei, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik wou ook nog even terugkomen op jouw voorbeeld, Jacqueline. Ik denk dat dat inderdaad iets is wat wij ook zien. Dus als je klanten helpt op een relevant moment informatie te geven. Het kan zijn over creditcardgebruik, kan ook zijn over een mobieltje wat een bundellimiet gaat bereiken. Maar daar komt die profilering, die ik noemde dan toch ook wel. Want er zijn ook klanten die echt niet willen dat je dat doet. Ook al help je ze ermee, die dat echt niet willen. En ik weet ook nog niet hoe je het oplost. Maar het zou heel mooi zijn als je goed weet welke klanten daar echt dat echt niet op prijs stellen. En welke klanten dat niet op prijs stellen.
Ja, Jacqueline, jij knikt. Dus nee, daar ben ik mee eens.
Ja, absoluut. Maar gelukkig is de kunstmatige intelligentie op dit moment wel al echt zo ver dat daar hele accurate voorspellingen over kunnen worden gedaan. Er wordt heel erg veel gekeken naar gedrag van mensen. Dus in onze ervaring is daar echt al een enorme stap gemaakt. Maar je moet dat natuurlijk wel op de juiste manier inzetten. En dat is ook een van de dingen die Fiona zei. Je moet ervoor zorgen als je dit soort systemen inzet, dat daar geen bias in kruipt. Hè? Dus dat je zorgt dat ze moeten wel kunnen blijven leren van al dat klantgedrag, maar ze moeten niet een bepaalde kant op gaan leren. En daar moet je dus heel goed voor zorg dragen. En daarom is het ook belangrijk dat je kijkt naar welke systemen zijn er geschikt om zoiets te doen en waar zijn nog wat andere menselijke controles nodig.
Ja, want het is niet automatisch zo dat het alleen over wantrouwen gaat, of het nou tegen een overheid is of tegen bedrijven, maar ook gewoon mensen die dit allemaal bouwen en hier enthousiast over zijn. En de mensen zoals we hier bij elkaar zitten, die hebben daar verstand van. Die zijn er of dagelijks mee bezig of hebben daar interesse in. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedere klant, ofwel van de overheid, ofwel van een bedrijf. Is dat ook iets dat je uit moet kijken dat je niet te snel gaat met digitaliseren, Bert?
Ja, ik denk dat het zeker iets is wat je in de gaten moet houden. Als wij kijken naar de groep mensen die ons via messaging benadert, zijn dat meer de jeugdige mensen. En die gebruiken snel taalgebruik. En de mensen die het contactkanaal zoeken, het voice kanaal, dat zijn vaak nog de oudere klanten. En die wil je ook niet gaan dwingen naar zo'n messaging kanaal als dat niet dat kanaal is waar zij hun voorkeur hebben liggen.
Alexander?
Ja, ik denk dat zeker Nederland een land is waar wat heel snel kan en waar de gemiddelde mensen heel snel innovaties accepteren. En dat hebben we gezien onder andere met elektronisch betalen, internetbankieren. Nederland loopt daar enorm voor op. Het wordt aangeboden aan mensen en het werkt. En dan is de adoptie is ongelooflijk snel. Als je kijkt naar Tiki en eigenlijk een hele hoop landen om ons heen hebben ze er nog nooit van gehoord. En als je het zegt, zeggen ze, vertrouw je dat dan? Dat je zo kunt betalen? Maar de andere kant is natuurlijk, als het niet goed werkt, ja, dan krijg je hem als een boemerang terug. Maar mensen zijn bereid om ontzettend snel verandering te accepteren als ze het waarde brengt. Jacqueline.
Nee, maar dat ben ik ook helemaal met je eens. En ik weet ook niet of iemand van ons zegt dat het nog sneller moet gaan. Ik denk dat het op dit moment op twee delen echt nog dat er veel gelegenheid is voor verbetering. Eén, als mensen wel kiezen voor die digitale kanalen, zijn het vaak ook meerdere kanalen. En dan is het heel belangrijk dat zo iemand maar één keer informatie hoeft te geven. Inderdaad, dat je het in één keer goed doet. Dus dat je niet als iemand switcht van het ene kanaal naar het andere kanaal, dat je opnieuw vraagt om diezelfde informatie. Want niets is zo frustrerend als je voor de vierde keer je verhaal moet doen, digitaal of niet. Dus daar zit absoluut ruimte voor verbetering, denk ik, voor een hele hoop organisaties. En het andere is, als mensen wel kiezen voor een bemenst kanaal, zoals we dat dan noemen, hè, een kanaal waarbij iemand nog een medewerker te spreken krijgt, dan is er heel veel gelegenheid nog om dat beter te ondersteunen. Want op dit moment zijn medewerkers echt, die moeten een helse taak door om allerlei verschillende systemen te navigeren tijdens dat gesprek. Dat er bijna geen ruimte is voor die echte natuurlijke menselijke dialoog. Want die medewerker is als een gek te proberen de informatie te vinden.
Ja, die is aan het focussen op dat toeltje zonder Precies. dat er geluisterd kan worden naar waar de klant nou eigenlijk mee zit.
Ja, en soms krijg je dan zelfs zo'n medewerker die dan zegt, sorry hoor, mijn ABC-systeem loopt even vast. En dan komt er een merknaam van zo'n systeem. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil eigenlijk zo'n medewerker echt helpen om te kunnen focussen op die klant, de juiste informatie beschikbaar te maken voor die medewerker en dat op die manier heel soepel te laten verlopen. Dus of die digitalisering nou snel gaat, sneller gaat of niet snel genoeg gaat, ik denk op die twee vlakken is er nog een hele hoop winst te behalen.
We hebben het ook al gehad over de mens en het kanaal die nog echt bemenst worden. De kanalen die nog door mensen worden bediend. Alexander, je zou ook kunnen zeggen, de mens, de klant, medewerker, klantcontactcentrum, medewerker, of hoe ze dan ook in verschillende organisaties heten, heeft er een nieuwe collega bij al een tijdje, maar die heet computer en machine. Hoe kan een mens omgaan met die nieuwe collega in jouw ervaring? Is dat lastig om die machine, om daarmee samen te werken?
Vanuit de medewerker gedacht, en dan kijk je even naar het gemiddelde, is het antwoord daarop ja. Mm-hmm. Dat is lastig. In veel organisaties wordt bijvoorbeeld een chatbot georganiseerd. En dan krijgt die medewerker, die doet tot gisteren, heeft hij direct chatcontact met een klant in één keer. Dus dan krijgt hij ook de eerste vraag. En dan krijgt hij aan het eind van de dag een mailtje. Morgen gaan we over naar de chatbot. En vanaf die dag krijg jij alleen nog maar chats doorgestuurd die de chatbot niet heeft kunnen afhandelen. Dat is een waanzinnig grote verandering voor een medewerker.
Ja, want niet alleen technisch misschien, maar ook wel
ineens is hij niet meer hij heeft geen controle meer. Hij heeft het gevoel van, oh, een deel van mijn werk wordt dus nu gedaan door een computer. Dan komt hij de volgende dag op kantoor en dan krijgt hij een chat gehandoverd. En dan, als het een beetje goed gedaan is, kan hij de chatgeschiedenis met de bot kan hij lezen. Maar als je dat leest, is dat vaak iets dat je denkt, nou, ik ben nog niet zo heel blij met die collega computer die ik had. Want in dit geval is het in ieder geval een beetje een zootje geworden. En dan is de neiging natuurlijk heel groot om tegen die klant te gaan zeggen, ja, sorry joh, maar die chatbot van ons, ik ben blij dat ik het mag afmaken voor u. Dat wil je natuurlijk niet, maar dat gebeurt wel. En daar denk ik is echt nog wel te winnen, dat als we een stuk automatisering introduceren, dat we ook die medewerkers meenemen. Dat die van tevoren weten wat er gebeurt, dat die dat gelezen hebben, dat die weten dat het nog niet altijd perfect is. Om zo de acceptatie te vergroten. Want je kunt natuurlijk het ook zo doen dat die collega juist heel fijn is, omdat hij al het makkelijke, routinematige werk wegneemt en voor jou als medewerker de uitdagende en de moeilijkere gevallen overlaat, wat eigenlijk qua werk veel leuker is.
Ja. En hoe overtuig je, Bert, mensen van dit fenomeen, dat het werk alleen maar leuker kan worden als er ook een gedeelte wordt gedigitaliseerd?
Dat gebeurt een beetje van nature in ons callcenter. Ik noem het nog steeds callcenter, maar het is eigenlijk een servicecenter. Mensen willen heel graag werken in het messagingkanaal. En zien inderdaad dat de chatbot al de meest makkelijke vragen heeft kunnen beantwoorden. En dan komen er wat interessante cases bij de medewerkers. En het is denk ik ook een goede aanvulling op wat jij zegt. Je zou een beetje gefrustreerd kunnen worden als een medewerker, echt een mens, dat die chatbot het niet helemaal goed gedaan heeft. Wij hebben daar ook gewoon een soort van structuur. Mensen, als die rare flows zien, noteren ze dat. En die hebben ook gewoon inspraak in hoe gaan we verder met het ontwikkelen van die chatbot. Dus die kromme dingen, die kromme dialogen moeten ze eruit. En dat is denk ik voor de medewerker ook leuk om mee te helpen aan de verbetering van die digitale omgeving.
Fiona, je had het net al over dilemma's die er spelen als het gaat om digitale dienstverlening, in dit geval bij de gemeente Amsterdam. Is dit er ook zo eentje? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers, ambtenaren ook meegenomen worden in die digitalisering?
Zeker, zeker. En niet alleen maar in de servicecontacten, maar ook wel die data-driven gedachte. Dus dat je elke vraagstuk begint met analyseren van de data die je hebt. Hoeveel calls komen nou eigenlijk binnen en waar gaan ze over en hoeveel seconden duren ze? En waar zie je in het proces wat vastlopen? Dus dat is ook wel een hele andere manier van denken. Want dat hoor ik een heleboel gasten hier aan tafel ook zeggen. Dus op allerlei vlakken moeten wij als gemeente, als organisatie zijnde, ook gewoon mentaal een been bij trekken. Ja,
en ook mensen ervan overtuigen dat ze niet alleen de puinhoop die een chatbot opwerpt eventueel, omdat de verkeerde vragen worden gesteld,
ik moet om dat op te lossen. Van binnen gniffelen, want wij hebben ook heel veel eerste lijns en tweede lijns. Dus dat wat nu beschreven wordt tussen chatbox en de mensen, ervaren wij ook door de eerste contacten en dan de back-office die dan de complexere vragen stuurt. Dus deze herken ik wel. En dat heeft niet per se met digitalisering te maken, maar het heeft te maken met elke keer dat je van silo verandert, hè, kom je een andere cultuur, een andere dynamiek tegen. Dus van deze denk ik, oh ja, die kunnen we wel overwinnen.
Ja. Ja, nou, Bert, jij zegt de rechter gaat heel veel goed, uiteraard is dat zo. Maar het gaat mij even om het gevoel dat medewerkers kunnen krijgen. Dat het werk dat de computer niet kan, dat ze dat nog mogen gaan doen.
Ja, dat is dat gevoel zou kunnen ontstaan natuurlijk. Maar wat ik net ook zei, als je betrokken blijft bij het verbeteren van wat de computer wel kan. Je weet dat het aanbod alleen maar groeit. Dus we zien ook gewoon dat het altijd wel een beetje een strijd is van hoe snel kan je antwoorden. Dan wordt het denk ik voor de medewerker ook gewoon leuker.
We hebben het net ook al aangeraakt, Alexander. Maar waarin zou de dienstverlening de komende tijd, nou laten we bijvoorbeeld eens 5 jaar vooruitkijken, die digitale dienstverlening over 5 jaar, tussen nu en 5 jaar verbeterd kunnen worden nog?
Ik denk dat je dan vooral moet gaan kijken naar het geautomatiseerd beantwoorden. Het aantal kanalen neemt toe. Maar dat is denk ik iets wat we al redelijk in de knip hebben. Dat is niet meer zo heel moeilijk om een nieuw kanaal toe te voegen. Zei Bert ook al. Maar die digitalisering, daar zie ik de komende jaren echt nog wel verbetering. En je ziet ook jaar op jaar verbetering. En dus daar waar je nu op 20, 30, misschien 40% beantwoorden, volledig goed beantwoorden vragen via de bots gaat, ga je naar 50, 60. Ja, ik zie dat langzaam oplopen. En als je dat op een goede manier doet, dan kun je klanten dus goed helpen. Je kunt ze snel helpen, je kunt ze 24 uur per dag helpen. Als je dat in de organisatie goed neerlegt, dan kun je zorgen dat de medewerker steeds de interessantere, de moeilijkere, de uitdagendere vragen krijgen. Maar ik zeg wel, je moet de organisatie dan wel heel goed mee laten groeien hiermee. Om te voorkomen dat je de reactie krijgt die jij net schetste. En dat is echt een verandertraject waar je als organisatie doorheen moet. Niet van de een op de andere dag, maar waar je echt goed aandacht aan moet besteden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat er binnen organisaties believers zijn. Of in ieder geval mensen die zowel voorop lopen. Maar er zullen ook ambtenaren zijn die zeggen van ja, ik ben geen ambtenaar geworden omdat ik nou zo graag digitaal dienstverlening mogelijk wil maken.
Ja, dat klopt. Maar dat soort medewerkers heb je in elke soort organisatie. Ik denk dus dat elke organisatie die hiermee aan de slag gaat zich moet realiseren dat er een verandering is. Niet alleen binnen de IT-afdeling, maar ook binnen een klantenservice. Ook binnen een sales-afdeling die je goed moet begeleiden.
Ja. Jacqueline, het gaat regelmatig ook over channels en kanalen en meerdere channels, multichannels. Ik las op IBestuur dat jullie in Zweden geholpen hebben met de dienstverlening aan burgers, om die te verbeteren met een IT-platform, multichannel IT-platform. Ja, mijn Zweeds is... Spreekt hier iemand Zweeds? Anders vraag ik aan jullie even om dat voor te lezen. Sveriges AK. Kassor, ik denk dat jij gewoon de naam dan beter weet dan ik. Zeg ik dat een beetje goed zo?
Ja, ik geloof dat wel, maar mijn Zweed is ook niet je van het.
Nee, precies. Nou, maar goed, de naam daar gelaten. Maar wat hebben jullie gedaan in Zweden? Wat moet ik me daarvoor bij voorstellen?
Ja, dat gaat over onze samenwerking met de Zweedse Federatie van Werkeloosheidsverzekeringsfondsen. Dus ik weet niet of het er in het Nederlands heel veel beter op wordt. Nee. Maar in ieder geval, dat is een organisatie met zo'n 4 miljoen leden. En die zorgen voor, die verzekeren mensen als ze werkeloos raken. En dan zorgen ze dat die mensen hun geld krijgen. En daar hebben wij onder andere geholpen om het proces te automatiseren. Dat iemand moet doorlopen als hij of zij daadwerkelijk werkeloos wordt. Iemand is dan al lid. En voorheen was het zo dat mensen zelf allerlei informatie van allerlei instanties moesten gaan opvragen. En dat was best een heel proces. En iemand is dan ook net zijn baan kwijtgeraakt. Dus dat is een heel onplezierige ervaring. En nu is het zo dat dat automatisch gaat. Dus het systeem gaat naar die instanties en haalt die informatie op. Presenteert dat dan aan de persoon die werkeloos is geworden. Van is dit alles of moeten we nog iets extra's doen? Met als resultaat dat het nu in plaats van 6 weken, 2 weken duurt voordat iemand zijn of haar uitkering ontvangt. Nou, dat kan natuurlijk een enorm verschil maken, ja. Afhankelijk van de situatie. Dus dat is een voorbeeld van wat we daar gedaan hebben. Het andere is dat toen de coronapandemie natuurlijk helaas de kop opstak, hebben zij in Zweden heel snel een aanpassing van de wet gemaakt, waardoor mensen niet meer eerst 6 maanden lid hoefden te zijn van deze organisatie voordat iemand in aanmerking kwam als diegene werkeloos raakte. Toen moest het systeem natuurlijk heel snel worden aangepast om dat aan te kunnen. En dat ging gelukkig heel goed. Maar bovendien moest er ook een enorme additionele load kunnen worden verwerkt. Want als ik me niet vergis, was het grootste fonds, dat heeft iets van 650.000 leden. Die deden voorheen 6.000 aanvragen per maand, kregen ze, moet ik zeggen. En toen ineens werd dat 6.000 aanvragen per dag. Nou, dat is natuurlijk een behoorlijk verschil. Gelukkig kon dat gewoon allemaal in één keer worden aangepast en verwerkt. Ja, en dat voelt natuurlijk goed als technologie op deze manier kan worden ingezet om ook maatschappelijk echt een verschil te maken.
Ja, zijn dat soort voorbeelden, en bijvoorbeeld dat in Zweden, zijn die één op één te kopiëren voor bijvoorbeeld een gemeente als Amsterdam als het om werkloos gaat? Ik weet, niks is met niks te vergelijken en allemaal
nee,
heel ingewikkeld.
Maar
in basisprincipe.
Hier de TOZO-regelingen die we de afgelopen jaar een paar keer live hebben moeten zetten om mensen te ondersteunen. Dus
is de regeling vanwege corona voor ondernemers.
Ja, precies. Ja. Dus ik herken heel veel. Ja.
Ja. Als we naar een afronding gaan. En ik heb het net ook al even aan Alexander gevraagd. Maar ik zou het toch nog ook even aan de drie andere gasten willen vragen. Over 5 jaar. Wat voor... Ja, Fionne, je kijkt al lekker vooruit en denkt... Wat zie je dan als je door je oogharen kijkt voor de gemeente Amsterdam? Als het gaat over die digitale dienstverlening. En ontwikkelingen daaromtrent.
Nou, ik denk dat de slag die wij nu moeten slaan is dat we omnichannel gaan werken. Dat we werkelijk in staat zijn om boven alle kanalen heen te hangen. En ook bewegingen te zien. En het tweede wat we zouden moeten doen is onze klant data-driven veel beter leren kennen. Wie is hij, wie is zij, wat hebben ze nodig?
Bert, kijk jij 5 jaar verder?
Ja, ik denk dat we veel persoonlijker zijn geworden in ons gedigitaliseerde contact. Dus dat sowieso. We hebben verschrikkelijk veel data. We weten veel van de klant, maar dat moeten we wel op een correcte manier kunnen gaan gebruiken. En niet alleen in de afterservice, dus als er ergens een probleem is ontstaan. Maar ik denk ook in het ondersteunen van bestelgedrag. We kunnen met goede modellen retouren reduceren, zodat klanten in één keer de goede maat bestellen. Helpen bij keuzes. Ik denk dat we daar nog een hele mooie toekomst voor ons ligt.
Jacqueline, voor jou ook die vraag. 5 jaar, kijk eens 5 jaar verder. Wat dan?
Ja, 5 jaar is wel heel erg lang.
Ja,
maar
zeker
moet
in deze
eerlijk
snelle
zeggen.
Ontwikkeling.
Ja, want ik denk dat we tegen die tijd echt al lang nog veel meer kunstmatige intelligentie zullen zien om juist die klanten heel veel beter te begrijpen. Dus echt gepersonaliseerd te helpen. Of dat nou digitale kanalen zijn of bemenste kanalen. Ik denk wel dat tegen die tijd zal er nog maar een klein deel door bemenste kanalen worden gedaan. Ik denk op dit moment zijn er al heel veel organisaties die streven naar 70-90% van de interacties digitaal. En natuurlijk zijn er sectoren waar dat niet voor geldt. Maar die ontwikkelingen, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie, die gaan zo ontzettend hard. We hebben nu echt al heel veel klanten die dat met heel veel succes inzetten om ervoor te zorgen dat die contacten zo snel mogelijk kunnen worden afgehandeld, maar vooral ook relevant zijn voor een individuele situatie. Dus waar vroeger eigenlijk nog echt werd gekeken naar segmenten en klantprofielen, gaan we nu al echt heel erg naar 1-op-1. Nou, ik verwacht dat het over 5 jaar zal dat echt de norm zijn.
Dank. Als ik het dan allemaal van het afgelopen, nou, deze afgelopen 3 kwartier samen mag vatten. Er gebeurt al heel veel. Er kan nog heel veel verbeteren. Het zal ook persoonlijker worden. En daaraan gekoppeld, vergeet ook vooral de mens niet. Zowel niet de medewerker, vooral ook de klant uiteraard niet. Maar ook degene die hier mee aan de slag moet. En er is veel te doen, maar er gebeurt ook al heel veel. Dank voor het delen van jullie ervaringen. Dit was de 3e aflevering van de serie Digitalisering op Drift van AG Connect en e-bestuur in samenwerking met Pegasystems. Dank ook voor het luisteren. En voor meer duiding over digitaliseringsvraagstukken, ga naar ibestuur.nl of agconnect.nl. Tot de volgende keer, tot de volgende aflevering.